vanaf vers 7 van Jesaja 66 anders zou moeten verklaren. Dan moet ik zeggen, ik heb er ook niet echt moeite voor gedaan. Wij beweren namelijk steeds, ik geloof dat het Bijbels is, dat de profetieën uit de Oude Testament op een of andere wijze rechtstreeks moeten kunnen worden toegepast op alle gebeurtenissen rond Israël en de volkeren, met weglating van de roeping van de gemeente. Terwijl aan de andere kant toch de roeping van de gemeente terug te vinden is in de Oud-Testamentische profetie. Dat is de moeilijkheid van het bespreken van de Oud-Testamentische profetie. En de moeilijkheid lost zich op doordat wij het Oude Testament en de profetieën in het bijzonder lezen in het licht van het Nieuwe Testament, waarin ons verteld wordt en geïllustreerd wordt op welke wijze dan gemeentelijke waarheden verborgen liggen in de profetieën van het Oude Testament en hoe deze profetieën dus dubbelzinnig zijn. Maar hoe dat ook zij, het betekent dat ook als wij hier in Jesaja 66 lezen over de roeping van de gemeente, en het is zonder meer zo, dan zouden we daarbij ook moeten bedenken dat dezelfde profetie ook met enige goede wil zou moeten kunnen toegepast worden op de roeping van Israël straks aan het einde van de 70ste week van Daniel, een gemeente van eerstgeborenen. En ik denk dan ook, laat ik dat dan zo zeggen, ik denk dan ook dat als we het zo zouden moeten toepassen, dan lezen wij in vers 7, eer zij baarsnood had, heeft zij gebaard, en eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Dat zou dan betekenen dat daar een overblijfsel uit Israël letterlijk in de toekomst behouden zou worden, voordat de grote verdrukking begonnen is. Hè? Wij zeggen natuurlijk gewoon, oh, dit is de gemeente, dat kan niet missen. Nou ja, goed, er zijn andere verhalen over in omloop, dat is duidelijk. Maar daar hebben we vorige keer al over gesproken. Dit kan nooit slaan, namelijk op de wederoprichting van de Joodse staat in 1948. De zionistische, ongelovige Joodse staat. Dat kan het niet zijn, dus ik heb geen enkele reden om het daar toe te passen. Dus wij zien er inderdaad de roeping van de gemeente in. Namelijk de geboorte van dat knechtje. Want het is datzelfde knechtje als uit Openbaring 12. Maar wanneer we de gemeentelijke waarheden weglaten, en we zouden dat eigenlijk moeten doen, omdat het verborgen is, dan is de vraag, waarop slaat dit dan? Wie is dat dan, hè, dat knechtje, dat hier geboren wordt, of verlost wordt, wat een prachtige dubbelzinnige uitdrukking is natuurlijk. Een knechtje wat geboren wordt, dan wel verlost wordt, voordat de vrouw smart overkwam. Nou, dat betekent gewoon, dat is heel gemakkelijk, dat is helemaal geen probleem. Het betekent gewoon dat het dan moet slaan op een categorie van gelovigen die tot geloof gekomen zijn. Na de opstanding van Christus uiteraard, onder het nieuwe verbond dus na de opstanding van Christus. En voordat de grote verdrukking begint. Dat is natuurlijk de gemeente. Maar laat je die eruit weg, dat is nog geen probleem. Maar dan kom je terecht in ieder geval bij de gelovigen zoals die er zijn uiterlijk in het midden van de 70ste week van Daniel. Zodat als je heel goed oplet, en we zijn allemaal nou goed wakker natuurlijk, als je heel goed oplet, kun je zelfs dit soort versen aanhalen als een bewijs voor het feit dat de gemeente inderdaad, of dat de grote verdrukking inderdaad pas begint in het midden van de 70ste week en niet aan het begin van de 70ste week van Daniel. Maar dan moet je heel goed opletten. De gedachte is dan namelijk dat die smarten die hier genoemd worden zijn de verdrukkingen, hè? Dus dat is de grote verdrukking dus. En het betekent aan de andere kant dat er dus toch een verzameling van gelovigen, overblijfsel zou moeten zijn, al voordat die verdrukking begint. Terwijl normaal gesproken, als we de gemeentelijke periode weglaten, de 70ste week van Daniel zou begonnen zijn, nou ja, rond de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen vanaf de intocht in Jeruzalem of daaromtrent. Ik kijk nog niet op een week vandaag, hè. Maar in ieder geval daaromtrent. Dat betekent dat daar toch minimaal die 3,5 jaar in zouden moeten zitten, waarin mensen tot geloof kwamen. En wij weten achteraf dat het niet zo is, maar als we dat achteraf niet wisten, dan zouden we denken dat de gelovigen zoals die er waren in Handelingen 2, of zoals die tot geloof kwamen in Handelingen 2, dat dan de gelovigen zouden zijn die tot geloof zijn gekomen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Want pas later blijkt dat die 70ste week niet begonnen is. Maar daar werd dat niet gezegd. Integendeel, werd uitdrukkelijk zelfs niet gezegd, ook niet toen daarna gevraagd werd. Er werd er niks gezegd, er werd in het midden gelaten. Dat is Handelingen 1, hè. zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten. En dan zegt de Heer, komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden enzovoorts. Er komt een ontwijkend antwoord, waarbij wel gezegd wordt dat het nieuwe verbond is aangebroken en dat de geest zou worden uitgestort in overeenstemming met de profetieën. Dat ook het evangelie gepredikt zou worden over de gehele wereld. Het hoort allemaal bij de oprichting van het koninkrijk eigenlijk. Maar net dit, dat het koninkrijk opgericht zou worden, dat zegt hij niet. Tenminste, de vraag was, zult gij in deze dagen aan Israël het koninkrijk oprichten? En daar wordt geen antwoord op gegeven. Maar gij zult kracht ontvangen, gij zult de Heilige Geest ontvangen, gij zult mijn getuige zijn. Het zijn allemaal uitspraken die verband houden met de bekering van Israël in de 70ste week van Daniel. En of het meer speciaal aan het eind daarvan. Maar het wordt niet gezegd. Zodat het nog altijd de 70ste week zou hebben kunnen zijn. Maar achteraf, wegens het ongeloof van Israël, achteraf wordt duidelijk gemaakt dat het dat niet was en dat het dus naar de toekomst verschoven wordt. Maar het neemt niet weg dat in de toekomst, na de opname van de gemeente, alsnog een overblijfsel zal zijn. Niet alleen aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar ook in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Waar staat dat? Nou, ook in Openbaring 12. Want hierin staat dan, eer ze baresnood had, heeft zij gebaat. Eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Dat is vers 7. En hij zegt, dat knechtje waarvan zij verlost werd, dat wordt immers genoemd in Openbaring 12. Nou ja, in een visioen. Maar er staat immers in vers 5. Van Openbaring 12. En zijn baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En we weten dat dat slaat op de gemeente. Kijk, hier is het niet meer verborgen, hè, in Openbaring 12. Dus nieuwtestamentische schrift. Daar wordt geen gemeentelijke waarheid in verborgen. Het wordt hier bekendgemaakt, zij het dan in de vorm van dit visioen. Zo gaat het dan altijd met gemeentelijke waarheid. Het gaat altijd in de vorm van een visioen. Maar hier vind je dan die mannelijke zoon vermeld. Die werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is uiteraard een beeld van de opname van de gemeente. De voltooiing van die mannelijke zoon. En dan, en de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar ze een plaats had van God bereid. Opdat ze haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En de gedachte nu is hier dat na de opname van de gemeente de vrouw, en dat is het gelovig overblijfsel van Israël, niet het ongelovig deel, het gelovig overblijfsel van Israël, hè, dat de vrouw na de opname van de gemeente vlucht naar de bekende plaats in de woestijn. Dat is dus heel concreet gewoon Petra, hè, Sela, Petra. En die wordt al daar gevoed 1260 dagen. Als ik het heel precies moet interpreteren, dan moet ik zeggen, zij vlucht naar de woestijn, daar krijgt ze 3,5 jaar de tijd voor. Vanaf de opname van de gemeente tot het midden van de 70ste week van Daniel. En daarna wordt ze daar gevoed, nog eens 3,5 jaar. Zodat de 1260 dagen inderdaad de tweede helft van de 70ste week van Daniel zijn. Maar als er staat de vrouw vluchtte naar de woestijn, dan is dat ook 1260 dagen, al staat het hier niet bij. En dat dat zo is, dat wordt ook heel uitdrukkelijk bevestigd in Matthäus 24. En dat is het beste argument natuurlijk. Want daar staat in Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, dat als dan men naar de woestijn zou moeten vluchten, en dan zult u zeggen, maar dat is toch het midden van de 70ste week, dan zeg ik jawel, maar het punt is dat daar staat dat het met zulke verschrikkelijke haast zou moeten gebeuren. Dat is een seconden kwestie, als je dat zo leest, dus er staat niemand, dat iemand die op dak is komen niet af om eerst uit zijn huis weg te nemen, wel, hij moet van het dak af, dat staat ook in de bundel, geloof ik, hè? Dat lied, hè. He? Nou ja, in ieder geval, men moet van het dak af uiteraard, anders kan men niet vluchten, maar de trap loopt buiten langs, zoals bekend, zodat er staat dat men niet meer eerst het huis moet ingaan. Nou, hoe lang zal het duren om het huis in te gaan en even je portefeuille te pakken of zo? Of het fotoalbum, nou vooruit. Nee, geen minuut. Dat is maar een paar seconden. Als ik het moet doen tenminste, dat is maar een paar seconden. Maar dat schijnt te lang te zijn. In ieder geval is het risico niet waard. Dat is wat er staat. Zodat dat het laatste moment is om te vluchten. En dat betekent dus dat aangezien in de eerste helft van de 70e week van Daniël, volgens Openbaring 11, dat was één hoofdstuk eerder, hè, volgens Openbaring 11 die drie getuigen optreden, betekent het dus dat in de eerste 3,5 jaar van de 70e week van Daniël, op grond van de prediking van de twee getuigen, er gelovigen zullen zijn, er komen mensen tot geloof. En wat die doen, wel, die gaan letterlijk uit buiten de legerplaats, letterlijk buiten Jeruzalem uit. In Jeruzalem wordt gepredikt, maar ze doen natuurlijk wat de geprediking zegt, dat men de lege plaats zou verlaten. En de gedachte is dan dat men in het midden van de 70e week dan met de allergrootste spoed zou moeten verdwijnen, want dan heeft men al veel te lang gewacht eigenlijk. Hè? En dat betekent dan dat men in de eerste 3,5 jaar dus van de 70e week kan vluchten naar de woestijn. En dat tegelijkertijd betekent het dat dat in de tweede helft van de 70e week niet meer kan. En de overgang is inderdaad vrij abrupt. Nou, dat betekent dan inderdaad dat als de smart begint in de tweede helft van de 70e week van Daniël, dat er dan toch al een gelovig overblijfsel is wat verzameld is in Petra. En dat is maar wat in Jesaja 66 dan staat. Namelijk, eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. Er is toch al een eerstgeborene, is toch al een volk behouden geworden, daar in Petra. Er komt daarna nog meer bij. Staat trouwens in Daniël, in Openbaring 12 ook, hè. Wordt vervolgens gesproken over de overigen van haar zaad, enzovoorts. Er zullen nog meer gelovigen aan toegevoegd worden. En in elk geval is het zo dat 3,5 jaar later, dus aan het eind van de hele 70e week van Daniël, er gelovigen aan toegevoegd worden die immers door de wederkomst van Christus en door de gescheurde olijfberg dus kunnen vluchten naar dezelfde plek. Maar die komen er pas 3,5 jaar later aan. Hetgeen een tamelijk merkwaardige ontmoeting zal zijn overigens. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar als hier staat in Jesaja 66 vers 7, eer zij baresnood had, heeft zij gebaard, en eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Dit is de normale toepassing daarvan natuurlijk, die op de gemeente, daar gaat het dan over, dat knechtje. Maar zonder het licht van het Nieuwe Testament wordt het al heel moeilijk om het te begrijpen. En dan is de enige verklaring nog maar inderdaad dat het zal gaan over een overblijfsel wat tot geloof komt in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Dat kan moeilijk anders, meer ruimte is er niet. Want de ruimte is dan deze, dat het knechtje is komt tot stand. Laat ik het anders zeggen, de knechtje is een volk wat tot stand komt onder het nieuwe verbond. Dat kan dus alleen zijn na de opstanding van Christus, maar het moet ook zijn voor het midden van de 70e week van Daniël, want daar beginnen de smarten, zodat alleen overblijft de eerste helft van de 70e week van Daniël. Nog eenvoudiger wordt het natuurlijk als we dat hele overblijfsel gewoon even vergeten en het knechtje gewoon even met een hoofdletter schrijven. Dat verandert niet werkelijk wat hoor. Maar dan is het Christus zelf, het knechtje natuurlijk. En dat is natuurlijk ook zo. Toegepast op de gemeente mag het geen probleem zijn. Want ik zei al, het knechtje is het knechtje uit Openbaring 12. Dat is natuurlijk in de eerste plaats Christus. Maar daarmee ook het lichaam van Christus, de voltallige gemeente namelijk. Maar zo'n toepassing kun je natuurlijk ook maken in verband met de gebeurtenissen in de 70e week van Daniël. Degenen die daar behouden worden, hebben net zo goed deel aan het leven van de opgewekte Christus. Om de Heer zelf gaat het natuurlijk in de eerste plaats, maar daarna, en dat is van belang natuurlijk, daarna is het van toepassing op allen die van Christus zijn. Wel, in onze bedeling is dat de gemeente in de toekomst kan het alleen zijn het overblijfsel uit de eerste helft van de 70e week van Daniël. Dat is niet zo'n belangrijke toepassing, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er maar om dat het daarop van toepassing gebracht kan worden, zodat niemand zou kunnen zeggen van ja, Jesaja 66 vers 7 moet eerst nog vervuld worden voordat de Messias komt of wat dan ook. Hè. En dan dus eerst moet nog de gemeente geroepen worden. Want het is echt mogelijk om het ergens op toe te passen buiten de gemeente om. En daar gaat het wel eens met alle profetieën zo. En dat betekent dat het beide waar is. Hè. Nou goed, daar hebben we het verder over. Van de zomer. Hè? Hier in Wezep. Over dat soort profetieën. Of de dubbele toepassing van de profetieën. Nou, dan staat er verder in vers 8. Wie heeft zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Dat is natuurlijk gewoon een uitspraak ontleend. Die later aangehaald wordt. Min of meer althans. In 1 Korinthe 2. Ik geloof dat ik dat vorige keer heb aangehaald. Dat was niet zo. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in het hart. Heb je dat niet aangehaald vorige keer? Oh, nou zou ik even moeten doen. Dan. 1 Korinthe 2 namelijk. Daar wordt gesproken over de verborgenheid. De verborgenheid namelijk die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat is vers 7 van 1 Korinthe 2. Een verborgenheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Waarmee gezegd is dat die verborgenheid uit vers 7, en feitelijk ook uit vers 1, dat die verborgenheid begint bij de opstanding van Christus. De gedachte is hier dat als de oversten deze wereld geweten hadden dat de Heer uit de dood zou opstaan, dan zouden ze hem niet gekruist hebben. Als ze geweten hadden dat hij uit de dood zou opstaan, zouden ze hem de dood niet ingejaagd hebben. Eenvoudig genoeg. En daarom werd over de opstanding van Christus niet expliciet gesproken in het Oude Testament. Niet ondubbelzinnig bedoel ik dan maar, hè. Daarom werd het niet genoemd, maar het gaat niet alleen om zijn opstanding, maar het gaat ook om alles wat erbij komt, namelijk de roeping van de gemeente in onze dagen. Omdat de opgewekte Christus pas in de toekomst, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, in heerlijkheid zal verschijnen. Of zelfs nog in heerlijkheid zal beginnen te verschijnen. Zie? Dus al wat hier gezegd wordt over die heerlijkheid van Christus, de Heer der heerlijkheid, oftewel de Heer die verheerlijkt zal worden, heeft van doen niet alleen met zijn opstanding, maar vooral ook met zijn hemelse positie en zijn uitsluitend hemelse positie nu in onze bedeling. Want het evangelie der heerlijkheid van Christus uit 2 Korinthe 4 is het evangelie wat spreekt over die heerlijkheid van Christus die tot stand komt via de gemeente, via de roeping van de gemeente. De heerlijkheid die gestalte krijgt ook in de gestalte van de gemeente. Die gemeente is namelijk de heerlijkheid van Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. Gaat namelijk om de verborgenheid die bedekt was. De verborgenheid namelijk van de roeping van de gemeente in onze dagen in afwachting van de bekering van Israël. En daarover staat dan dat het ook in het Oude Testament al staat, 1 Korinthe 2 vers 9. Dat zegt, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien of voor dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. Het was voor de oversten der wereld verborgen, maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dat is dan die geest die bijvoorbeeld ook het Nieuwe Testament heeft geproduceerd. Ja, we worden er niet al te zweverig van over zulke uitspraken. Gaat erom dat de geest in alle waarheid zou leiden, verder, in heel de waarheid zou leiden, betekent dat, hè? In alle waarheid, in heel de waarheid zou leiden. En die hele waarheid is inderdaad dat voor de bekering van Israël eerst een ander volk een overblijfsel zou behouden worden. En dat eer haar smart overkwam, een knechtje geboren zou worden. Dat is het eigenlijk natuurlijk. En dan staat er ook, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Kortom, dat wat verborgen was. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben in onze dagen. En deze uitdrukking over hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, is ontleend in de eerste plaats natuurlijk aan Jesaja 64, vers 4. Waar staat, ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Vind ik een prachtige uitspraak. Want degene die op hem wacht is natuurlijk de gelovige in het algemeen. Maar als er ooit een speciale bedeling is waarin die uitdrukking van toepassing is, is het natuurlijk de onze. Omdat in onze bedeling meer dan ooit gewacht wordt op de Heere. Vanwege de langmoedigheid Gods. Dat wachten op de Heer is juist kenmerkend voor onze bedeling. Een Heer aan wie alle dingen onderworpen zijn, maar die dat niet laat merken of die zich niet openbaart. De uitspraak, die fraaie uitspraak van op uw zaligheid wacht ik, o Heere, vind ik altijd nog een hele mooie. Ik heb steeds gedacht, die staat in de psalmen, heb ik ook wel eens gezegd, maar het staat niet in de psalm. Ja, woorden van gelijke strekking wel. Maar zoals ik het citeer, staat het in Genesis, wat is het, 49, 48, 49. In verband met Dan, hè? In verband met de stam van Dan. Over die slang die het paard bijt in de vers en dan valt het paard achterover en dan valt zijn rijder eraf. En dan staat er meteen achter, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Want je moet dan wachten tot de rijder weer op het paard klimt. En dan komt hij met wat vertraging aan. Het is zo ongeveer zoiets als een lekker band krijgen onderweg, wat natuurlijk niet zo'n leuk voorbeeld is. Maar zoiets is het natuurlijk wel, hè. Er is een ongelukje gebeurd onderweg, of zoiets. En dat is het ook, want het is de beschrijving van onze bedeling, hè. Dan met slang en het paard, waar de rijder van afvalt enzovoorts. En zolang moet hij het even met een ezel stellen, waarschijnlijk. Maar goed, dat is misschien iets te moeilijk, hè. Genesis, ja. Ja, ja. En dan staat daarbij, op uw zaligheid wacht ik. Want het punt is dat die verheerlijkte Heer inderdaad zich niet als de verheerlijkte openbaart. Dus hij is langs de weg min of meer gestopt, zal ik maar zeggen. En u weet wat de weg is, hè. Dat heb ik eens aan Paulus gevraagd en zo. In Handelingen staat het allemaal, de weg, wat het is, hè. Nou goed. Maar daarbij staat op uw zaligheid wacht ik, o Heere, en want het wachten op de zaligheid, het wachten op de verheerlijkte Christus die zich zal openbaren, wachten dus op de wederkomst van Christus, dat is kenmerkend voor onze bedeling, de bedeling van de langmoedigheid Gods, of hoe het maar heten mag. En daar staat hier dus ook iets over, want hier staat in Jesaja 64 vers 4, dat men van ouds het niet heeft gehoord, dat veronderstelt dat God het wel wist, want dat staat er ook, maar dat het niet bekendgemaakt is. U heeft het niet gehoord, nog met de oren vernomen, wat hetzelfde is. En geen oog heeft het gezien, behalve gij. Dat wil zeggen, God heeft het wel van ouds gezien. En dat betekent dat die hele kwestie van de gemeente en de onderbreking in die heilsgeschiedenis wel degelijk vast stond bij God, maar dat het pas in nieuwtestamentische tijd geopenbaard is. En dat is de enige zin van het schrijven van het hele Nieuwe Testament. Namelijk, er moest nog wat aan toegevoegd worden. Ik vergeet altijd waar het staat, maar ik heb het ooit ergens gelezen in het Oude Testament op de linkse bladzijde, de linkse kolom. Want ik weet zeker dat er staat. Er staat namelijk dat ooit nog eens een keer wat zou geschreven worden. Hè? Dat in de toekomst de zaligheid tot stand zou komen en dat het dan ook beschreven zou worden. En dat betekent inderdaad dat in het Oude Testament al gezegd wordt dat er nog een Nieuw Testament, althans nieuwtestamentische boeken geschreven zou worden. En de Heer kondigt dat ook aan als hij zegt, ik ga wel heen, maar ik zend u de andere trooster, de Heilige Geest, die zal u in heel, de gehele, want dat is eigenlijk zo, het nu vertaald zou moeten worden, in tegenwoordig Nederlands, die u in de gehele waarheid zal leiden. Hij zal u in al de waarheid leiden. Want er zal nog wat aan toegevoegd moeten worden. En dat is ook gebeurd, met name dan door de nieuwtestamentische geschriften. Maar hoe dan ook, hier staat, men heeft het van ouds niet gehoord, nog gezien. En dat is wat letterlijk, bijna letterlijk althans, wordt aangehaald in 1 Korinther 2. Maar, zoals het in Jesaja dikwijls gaat, omdat Jesaja ook een beetje lijkt op Johannes, weet u wel, krijgen we dus dat diezelfde uitdrukking nog eens herhaald wordt in het Bijbelboek. Hè? Dat is bij Johannes ook altijd zo, hè. Ik vind dezelfde uitdrukking hoofdstukken verder in een totaal ander verband soms, maar niettemin dezelfde uitdrukkingen. En dat vind je hier ook terug, want in Jesaja 66 staat, wie heeft zulks gehoord, wie heeft dergelijks gezien? En dan moet je eens opletten, dat is niet zomaar een kreet in Jesaja 66 vers 8, maar het is juist met opzet de verwijzing naar Jesaja 66 vers 4, omdat de woorden van gelijke strekking zijn, zodat we de woorden die hier in Jesaja 66 vers 8 staan, zouden moeten vergelijken met de uitspraken van Jesaja 64. Zo werkt zoiets. Dat zo'n uitdrukking dus herhaald wordt, is opdat we de verschillende schriftplaatsen met elkaar zouden vergelijken. En in Jesaja 64, vers 4 gaat het over het wachten op de Heer. Het gaat om de zaligheid die diegenen ontvangen die op de Heer wachten. Dat gaat uiteraard over onze bedeling. En bovendien begint Jesaja 64, vers 1 met: och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Kortom, daar wacht men toch op dat de hemel weer eens open gaat. Dat is toch ook een beschrijving van onze bedeling. Dat weet ik uit het hoofd niet. Jesaja 52 vers... Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, het begint al in vers 13. Hè. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Dat is gewoon een profetie over zijn bediening op aarde eerst. En daarna zijn opstanding en hemelvaart. Verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Staat er niet expliciet, ik zei het al, staat er niet ondubbelzinnig, maar het staat er wel. En dan, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensen, kinderen. Die gedaante of gelaat moet je niet al te letterlijk opvatten natuurlijk, maar het gaat om heel het optreden van de Heer, wat men niet aantrekkelijk vond en men wilde hem dus niet. Maar dan staat er, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. Leuk, hè? Het was er niet verkondigd en hebben ze het niet gehoord. En toch zullen ze zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Zien dus in de zin van verstaan. Heb je dat? Leuk dat de Bijbel zich uitlegt, hè? Er zijn twee parallele zinnen, namelijk, die het niet verkondigd was, zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, dat is hetzelfde als wie het niet verkondigd was, zullen het verstaan, zodat zien moet opgevat worden in de betekenis niet van zien met de oogjes, maar zien met het verstand, zou ik maar zeggen. Verstaan, namelijk. En dat slaat weer terug op dat verstandelijk handelen, ook uit vers 13, want verstandelijk handelen wijst natuurlijk op de Heer die in geloof geleefd heeft en ook zo gestorven is, dat is verstandelijk, maar bovendien leidt het tot de openbaring van de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Dan ben ik weer terug in enkel in de twee. Want die verborgenheid wordt wel degelijk beschreven als wijsheid Gods. Maar inderdaad, dat is de gedachte, dat het niet gezien was en niet gehoord was, maar dat het toch bekendgemaakt zou worden, maar het hangt dan samen altijd natuurlijk met de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En zo verklaart de schrift zich, hè? Men moet alleen wat oplettend lezen. Dus ik ga terug naar Jesaja 66 vers 8. Wie heeft zoiets gehoord, wie heeft dergelijks gezien? Nou, 1 Korinther 2 zegt, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En zeg maar gewoon, door de geschriften ook van het Nieuwe Testament, hoor, want dat is echt de eerste betekenis. Waarna zou een land kunnen geboren worden op één dag en zou een volk kunnen geboren worden op één reizen. Dat heb ik zeker wel besproken vorige keer. Want die dag en die reizen is gewoon de dag van de opstanding en hemelvaart van Christus. En de reis is de hemelvaart van Christus. Leuke één reizen. Ik denk altijd, zou je dat ook niet met een lange ei kunnen schrijven? Voor de gelegenheid. Opreizen namelijk, dan gaat hij omhoog, hè? Met een lange ei gaat hij omhoog. Hè? De reis is inderdaad de reis uit de dood, ja, van onder de aarde naar de hemel, naar boven de aarde dus. Hè? Die reizen is dat. En als je nou zegt, maar als we het nou eens toepassen op de gelovigen van de eerste helft van de 70ste week van Daniel, dan krijgen we net zo'n verhaal hoor. Dan krijgen we een reis, namelijk één reis vanuit Israël en van Jeruzalem naar Petra. Naar de rots. Maar de reis omhoog gaat ook naar de rots. Zie ik leg in Sion, dat is een ontastelijk Sion dan. Zie ik leg in Sion een uitverkoren steen, grondsteen enzovoort. Jesaja 28. Zie, het kan allebei. Maar goed, de reis is dus in de eerste plaats de opstanding van Christus. Daar gaat het om. En dat is ook die ene dag. Zelfs trouwens, als je het toepast op de gelovigen van de eerste helft van de 70ste week van Daniel, dan nog is die reis ook wel te verstaan als de opstanding van Christus in de eerste plaats. Hè. Dan is het knechtje ook in de eerste plaats Christus. En de reis is dan ook de opstanding van Christus. Ik bedoel, dat kan allemaal heel goed. En dan staat erachter in Jesaja 66 vers 8... maar Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. Het opmerkelijk is dan dat hier al wat uit Israël geboren wordt... beschouwd wordt als mannelijk. Dat is niet overal, niet altijd het geval. Maar het punt is ook dat Israël zelf soms beschouwd wordt als mannelijk en soms als vrouwelijk. Afhankelijk van de kant waaruit men het bekijkt. En dat is heel gewoon, want dat is nu eenmaal zo met deze begrippen als mannelijk en vrouwelijk. Het is gewoon afhankelijk van welke kant men komt. Als Israël beschouwd wordt als het volk wat de Heer dient... dan is het vrouwelijk, omdat het aan de Heer onderworpen is en de Heer dient. Wordt Israël beschouwd als de eerstgeborene, te midden van de volkeren. Dus wordt de relatie tussen Israël en de volkeren naar beneden dus beschouwd. Dan wordt Israël beschouwd als mannelijk. Maar wordt de relatie naar boven beschouwd, dan wordt het beschouwd als vrouwelijk. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de gemeente, hoor. Heus. De relatie tot Christus... dan wordt de gemeente beschouwd als vrouwelijk, niet als de vrouw meteen. Hoewel dat kan, het komt ook voor Efeze 5 natuurlijk. Maar als vrouwelijk ten opzichte van de Heer. Maar wordt de relatie met Israël en de volkeren beschreven. Dan wordt de gemeente beschouwd als mannelijk uiteraard. Omdat het eerst geboorterecht heeft en heerschappij heeft enzovoort. Zo gewoon. Nou. Hier wordt al wat uit Israël geboren wordt beschouwd als mannelijk. Dat is niet altijd het geval, want bij gelegenheid wordt ook wat uit Israël geboren wordt in de toekomst zeker beschouwd als vrouwelijk. Dat kan allebei, er is geen tegenspraak. En omdat er geen tegenspraak is, hoeven we het er ook verder eigenlijk niet over te hebben. Hier gaat het er gewoon om dat de eerste die geboren wordt, is in elk geval mannelijk. Dat is steeds zo. Dat is namelijk Christus zelf, en in dit geval zelfs Christus inclusief de gemeente. En die wordt geboren voor de smart, dus voor de grote verdrukking. En dus voor de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En wat de gemeente betreft zelfs ook voor de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar daarna krijgt Sion wel degelijk weeën, staat er. Hè? Maar Sion heeft weeën gekregen. En ze heeft haar zonen gebaard. Dat wil zeggen dat na het eerste knechtje... alsnog weeën komen, en die weeën komen dan niet daarna, maar die komen voor de geboorte van andere knechtjes dus. Hè? Ze heeft haar zonen gebaard. En dat is ook wat vers 9 zegt, zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren? En dat daar zou bijgedacht moeten worden en daarna niet genereren. Want het openbreken van de baarmoeder is de uitdrukking die gebruikt wordt voor de geboorte van de eerste... eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, zegt de schrift, is mijn, zegt de Heer, en dat is dan inderdaad van toepassing op de gemeente, en op Christus zelf natuurlijk, maar ja goed, het verschil is er eigenlijk nauwelijks. Hè. Maar de gedachte is dat als de eerste de weg geopend heeft, dat daarna de weg vrij is voor al wat er nog meer zou geboren worden. De eerste is de moeilijkste, wat daarna komt, dat is eenvoudiger. Nou, dat is in geestelijk, dat is in natuurlijk opzicht zo natuurlijk. Maar in geestelijk opzicht is het ook zo. De eerste is namelijk Christus. Dat was het moeilijkste. Dat was een moeilijke bevalling. Maar wat daarna komt, dat gaat dan veel eenvoudiger. En dus zegt de Heer ook, zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren? Zo van, er is de eerste geboren. Het ging wat vreemd met die eerste. Kwam zelfs wel voor de weeën, merkwaardig genoeg. Maar daarna zal er meer gegenereerd worden, namelijk Sion zal weeën krijgen en zal haar zonen baren. En dat is wat hier staat, hè. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. En dan nog een keer, zou ik die genereer voortaan toesluiten? En als er staat ik die genereer, dan staat dat parallel aan ik die openbreek in de eerste helft van het vers, hè. En het genereren uit de eerste helft van het vers staat naast voortaan toesluiten uit de tweede helft van het vers. Zou ik die openbreek niet genereren, oftewel zou ik die genereer voortaan toesluiten, is de gedachte. En dan, wel staat hier in de vragende vorm, ik weet niet eens of dat Ja, je zou het wel zo kunnen vertalen, maar ik heb altijd het idee dat het niet helemaal duidelijk is uit het Hebreeuws of iets in de vragende vorm staat of dat het in de bevestigende vorm staat. Maar hier maakt het al niks uit, want uiteraard is het antwoord op deze dubbele vraag ja. Hm? Hij zal voortbrengen, hij zal voortaan niet toesluiten. Hè? Dat wil zeggen, de Heer heeft opengebroken en de Heer zal vervolgens genereren. En de Heer heeft gegenereerd en zal voortaan dus inderdaad niet toesluiten, maar nog meer doen geboren worden. Zodat na de voltooiing van de gemeente inderdaad nog meer geboren zal worden. En eventueel, zodat na de voltooiing van het overblijfsel uit de eerste helft van de 70ste week alsnog een Israël wedergeboren zal worden en een overblijfsel uit de tweede helft van de 70ste week geboren zal worden enzovoort. Enzovoort, want de wedergeboorte van de volkeren daarna wordt ook geacht een voortbrenger van Israël te zijn, hè? Omdat het evangelie door Israël verkondigd wordt immers. Dus inderdaad, na die eersteling zullen er nog veel meer komen. En dan staat, zegt uw God, aardig is dat aan het eind van vers 9, zegt uw God, dat uw God hangt samen met dat Israël Ammi geworden is, namelijk mijn volk, oftewel Gods volk. De hele uitdrukking uw God is een uitdrukking die verband houdt met helemaal het nieuwe verbond, waarbij Israël door wedergeboorte aan de levende God verbonden is. Hè? En Israël zal over haar God ook spreken als over mijn God. Ik zal zeggen, gij zit Ammi, hij zit mijn volk, en mijn volk zal zeggen, mijn God. Ja. Hosea zegt het allemaal uitgebreid. En dan vers 10, verblijdt u met Jeruzalem, want ja, dat is toch een blijde verwachting uiteraard. Men wacht verblijd op de verlossing. Zo hoort het ook, hè. De blijde verwachting wordt ingelost bij de verlossing. Dat zijn de standaard uitdrukkingen, maar ze zijn ook inderdaad dubbelzinnig. Want die blijdschap is uiteraard de blijdschap van het nieuwe verbond. De blijdschap namelijk van de blijde boodschap. En dat is de prediking van het nieuwe verbond. En als u staat verblijdt u, dan is het uiteraard de verwijzing naar het nieuwe verbond dat tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. En het slaat ook op de geboorte, op de wedergeboorte moet ik eigenlijk zeggen, van Israël en de totstandkoming van zowel gemeente als Israël als de volkeren daarna. Dus verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers, allen die haar liefhebben dus. Ik veronderstel dat daar gabbers staat, vind ik altijd leuk, hè. Al haar gabbers. Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Nee, dat sta ik ook te bedenken, hè. Want inderdaad, het gaat erom dat die droefheid veranderd wordt in blijdschap, hè. Dat is trouwens ook het principe van het nieuwe verbond en van het aanbreken van het koninkrijk, dat namelijk voor het nieuwe verbond kwam, was het oude verbond, en het oude verbond is als zodanig, als oude verbond, reden tot droefheid, omdat het de bediening des doods is, met alle consequenties van dien, uitlopend zelfs in de grote verdrukking. Maar onder het nieuwe verbond, en dus onder het koninkrijk, want dat is eigenlijk hetzelfde, nou niet helemaal, maar het gaat samen op. In het nieuwe verbond en in het koninkrijk staat dat de Heer alle tranen van de ogen zal afwissen. Dat betekent dat de droefheid veranderd wordt in blijdschap. En dat staat in Openbaring 21. Het laat nooit na om daar naar te verwijzen. En doe dat speciaal weer om dezelfde reden als altijd. Omdat er staat namelijk in het visioen over het nieuwe Jeruzalem, waarvan ik er wel zou in willen stampen, dat het niet de beschrijving is van de nieuwe schepping, maar van het koninkrijk. En het koninkrijk begint bij de opstanding van Christus. En in het koninkrijk, in dat Jeruzalem dus, zal God alle tranen van de ogen afwissen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat we niet onderweg zijn naar Jeruzalem. Wij wonen al in Jeruzalem. Dat Jeruzalem namelijk, dat uit Jeruzalem uit Hebreeën 12 en uit Galaten 4. Dat Jeruzalem dat boven is enzovoort. Daar zijn wij al. Dat is niet, wij zijn daar niet naar onderweg. Trouwens, dat staat helemaal nergens in de Bijbel. Er staat hoger dat het naar ons onderweg is. Omdat het uit de hemel naar beneden komt. Dan is het naar ons onderweg. Maar het is een misverstand. Wij zijn er al in. In dat Jeruzalem. Want het is gewoon een uitbeelding. Niet van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar van het nieuwe, van het koninkrijk van Christus. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat is al lang begonnen. En in dat koninkrijk. En dus onder het nieuwe verbond. Want dat is hetzelfde. Wist God de tranen van de ogen af. Dat wil zeggen dat de droefheid veranderd wordt in blijdschap. Want zodra men geconfronteerd wordt met de opgewekte Christus, wordt de droefheid van zijn dood, en dus van het hele oude verbond, weggenomen en wordt veranderd in blijdschap. Dat is het.
Opschrift in Openbaring 21 is de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En ik denk dat dat ook dat verwarring aan geeft.
Ja, ik wil er wel even op ingaan. Zelfs met, genoegen.
Weet je wat verder? En dan denk je, ja, hier, nou, kan je weg gaan niet.
Ja. Nee, ik zal u laten zien. Openbaring 20 namelijk. De laatste pericoop van Openbaring 20. Die begint in vers 11. Er staat boven het laatste oordeel. Maar dat is een misverstand eigenlijk een beetje. Want dat is maar een halve kop. Dat gaat altijd zo natuurlijk. Met koppen altijd het probleem. Hè? Koppen dienen ook alleen maar om een plek in de schrift terug te kunnen vinden. Niet om de inhoud samen te vatten. Moet je onthouden, hè. Ik heb eens een man gekend, het was bekende Sir Robert Anderson. Die zei, titel van een boek dient alleen om het boek uit de kast te kunnen terugvinden. Maar niet om de inhoud samen te vatten. Want als je dat doet, nou dat kan niet. En hij schreef een boek, The Coming Prince. En het schijnt dat de helft van de mensen die het ziet staan, denkt dat het gaat over Christus, The Coming Prince. En dat is een misverstand, want The Coming Prince waar hij het over heeft, is namelijk juist niet de Christus. Maar is het beest uit de Openbaring. En uit Daniel. Dat is ook een misverstand dus. Maar een titel is alleen ter herkenning. Om iets te kunnen lokaliseren. Maar kijk, wat hier nou staat boven vers 11 is het laatste oordeel. En maar, dat is een beetje een misleidende kop. Omdat het gaat niet alleen om het laatste oordeel. Het gaat om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als die komen, dan gaat het gepaard uiteraard met het laatste oordeel. Want het zit ertussen. Oude verdwijnt, nieuwe verschijnt en daartussenin zit het laatste oordeel, officieel. Nou, en daar staat er, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Einde van de oude schepping. Daarna wordt beschreven het laatste oordeel en daarna wordt beschreven nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want daar gaat het om. De oude verdwijnt, laatste oordeel, nieuwe verschijnt. Wel, het oude verdwijnt, dat is vers 11. Laatste oordeel is vers 12 tot en met 15. En het nieuwe verschijnt zou vers 16 moeten zijn, maar helaas heet het 21 vers 1. Heb je dat? Waarmee ik dus probeer te vertellen dat 21 vers 1, als ik het moest indelen, maar dat mag ik niet, 20 vers 16 zou moeten zijn. Of anders, de kop boven hoofdstuk 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die kop is dat, die zou niet boven vers 1 moeten staan, maar die zou al moeten staan samen met die andere kop boven vers 11 van hoofdstuk 20, waarna boven 21 vers 2 een nieuwe kop zou moeten staan, en ik zou zeggen, laten we die nemen die ze boven vers 9 gezet hebben, het nieuwe Jeruzalem. Heb je dat? Kortom, ik bedoel dus dat 21 vers 1 behoort bij de voorgaande pericoop en dus eigenlijk ook bij het voorgaande hoofdstuk. Want in 21 vers 2 begint een nieuw visioen. En dat staat er ook. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende enzovoorts. Maar de nieuwe schepping wordt beschreven in 21 vers 1. Dat is het einde van het verhaal. Maar wat vanaf 21 vers 2 beschreven wordt, is een visioen over het hemels Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En dat is niks anders dan het koninkrijk, het hele nieuwe verbond, wat verborgen was in de hemel en wat geopenbaard wordt. En dat visioen is dus al lang van toepassing, al 2000 jaar geleden is dat begonnen, want in de hemel is dat Jeruzalem al en het wordt geopenbaard naar de aarde, daalt uit de hemel neder naar de aarde. Dat betekent bovendien dat eigenlijk dat het zich vanuit de hemel uitbreidt naar de aarde. En uw koninkrijk komen uit het Onze Vader is volstrekt hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem dalen neder. Want Jeruzalem staat voor het koninkrijk. En als dan in vers 4 staat, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, dan is dat niet zozeer de beschrijving van een nieuwe schepping, hoewel het daarop van toepassing zou kunnen zijn, maar het is ook al de beschrijving van wat er al 3000 jaar vooraf gaat, namelijk het is de beschrijving van alles wat plaatsvindt onder het nieuwe verbond. Dat is trouwens ook vanzelfsprekend, want anders is het ook heel moeilijk te verklaren waarom die 12 discipelen genoemd worden, 12 apostelen, en waarom de 12 stammen van Israël genoemd worden in de beschrijvingen van enzovoorts. Dat is niet de beschrijving van de nieuwe schepping, want de nieuwe schepping komt niet tot stand door de apostelen of door de stammen van Israël of wat dan ook. Maar het koninkrijk wel. Daar hebben ze een actief aandeel in. De nieuwe schepping zelf niet. En zo zit dat. Maar de indeling hier wekt de verkeerde indruk, althans de indeling hier bevestigt de verkeerde indruk die men kennelijk in het verleden gehad heeft daarover, helaas. En daarom is het, laat ik ook geen gelegenheid voorbij gaan om deze dingen te corrigeren.
En waar begint daar dan hier?
Die begint niet, dat is niet meer.
Ja, niet meer.
Nee. Ja. Ja. Alles wat hierin staat is beschrijving van het koninkrijk. Al moet ik erbij zeggen dat het koninkrijk weliswaar begon bij de opstanding van Christus. En dus is deze profetie nu al van toepassing, het visioen. Maar dat neemt niet weg dat het koninkrijk altijd blijft. En dat het grootste deel van het koninkrijk uiteraard gelegen is voorbij de jongste dag. En dus verband houdt met de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zodat het daar wel degelijk op van toepassing is. Maar niet exclusief, niet uitsluitend. Ja, ja, ja. Maar kijk, de vorm van zo'n visioen alleen al, de vorm van een visioen wil zeggen dat het wel degelijk van toepassing is, ook op onze dagen al. Anders was het geen visioen namelijk. Als het in typen, in beelden gegeven wordt, of in dromen, wat hetzelfde is eigenlijk, dan wil het in elk geval zeggen dat het verband houdt met de bedeling ook waarin wij leven. Ook niet uitsluitend, maar in elk geval zit dat erbij in. En het wordt hier alleen maar verder bevestigd. In hem zijn. Dan heeft men het reeds weggelaten en het nog niet overgehouden en beklemtoond. Maar het nieuwe Jeruzalem is reeds. Dat wij het met deze ogen nog niet zien, dat kan wel zijn, maar dat ligt alleen maar aan ons. Maar niet aan dat koninkrijk of aan de Heer of wat dan ook. Hè? Nou goed. Ik ga dus maar weer terug naar Jesaja 66. Verblijdt u met Jeruzalem, vers 10. Nou, dan hebben we Jeruzalem weer. Verblijdt u met Jeruzalem, verblijdt u met het koninkrijk en in het koninkrijk. En onder het nieuwe verbond. Verblijft u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde. Ik zou niet weten waar anders mee, maar wees vrolijk over haar met vreugde. Gij allen die over haar zijt, treurig geweest. Dat is de overgang dus, zoals ze zegt, van het oude naar het nieuwe verbond. Die overgang is voor ons allang geweest, want het komt tot stand bij de dood en opstanding van Christus. En voor Israël wordt die overgang pas actueel bij de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daar houdt de treurigheid van Israël op. Nou ja, er wordt nog even rouw gedragen over de dood van de eerstgeborenen. Weet u wel, Zacharia 12, Matthäus 24. Omdat de Heer daar verschijnt als de eerstgeborene, maar het blijkt dat hij gedood was. Dus wordt er wat verlaat rouw over hem bedreven door alle geslachten, alle stammen van Israël. Maar niettemin, daar wordt ook een eind aan gemaakt en dan leeft men onder de blijdschap van het nieuwe verbond. Men neemt niet weg dat ze ook nu al onder het nieuwe verbond zouden kunnen leven, als ze maar tot geloof kwamen. Dus daar waar men de blijde boodschap aanvaardt, wordt de droefheid verwisseld in blijdschap. Nou, dus wees vrolijk over Jeruzalem, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Dat is dus eigenlijk wedergeboorte. Het is ook vertroosting, maar ik heb al eens eerder uitgelegd dat vertroosting en wedergeboorte eigenlijk ook hetzelfde is. Hè? Dus vertroosting, droefheid verwisseld in blijdschap. En dan staat er op dat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Het beeld van de geboorte van het knechtje en de andere zonen wordt dus heel consequent doorgevoerd. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Ik was alweer te vroeg, hè, met het noemen van vertroosting. Ik heb het zo vaak, hè, ben ik te vroeg met het noemen van de ding. En dat is natuurlijk toch wel leuk. Hè? Want het bevestigt de goede lijn, hè. De borsten harer vertroostingen, dat is trouwens heel... Kijk, ik kan er niet zo goed over praten, maar het lijkt me toch dat het kind, als het schreeuwt en huilt en zo, dat het vertroost wordt als het aan de borst gelegd wordt, hè. Nou, ik kan dat niet zo goed. Ik zou een schilderij opzoeken waarschijnlijk, of misschien een hele mooie foto, en die voor u hangen zeggen, nou, dan ga ik even 5 minuten koffie drinken, kun je zolang daarna kijken, misschien zegt het u wat. Ik kan dat niet zo, zo. Ik dacht het, ja. Jawel, langzamerhand gaat het wel beter, maar ik vind het altijd moeilijk om gevoelens in woorden uit te drukken. Om dat goed te zeggen, zodat het ook overkomt. Hè? Zonder dat het... Zonder dat het aanstellerij wordt of werken op emoties. Want daar hou ik helemaal niet van. Daar ben ik veel te bang voor zelf. Hè? Nee, maar het is voor velen niet goed. Voor mij zou het ook niet goed zijn. Als ze mij op mijn gevoelens gaan werken, dan kunnen ze alles met me beginnen. Dat is niet de bedoeling. Dan gaat het fout. Want dat doet de duivel ook namelijk, hè? Ja, dat meen ik echt. Daar moet je voor waken. Dus ik heb er wat moeite mee. Maar niettemin, dat plaatje zou je moeten zien. Dat namelijk het kind vertroost wordt aan de borsten van de moeder. Waar het rust vindt, waar het leven vindt, waar het warmte vindt, waar het voeding vindt. Kortom, waar het alles vindt wat het nodig heeft. En dat is ook inderdaad de functie van Israël. Ten behoeve van de wereld, de volkeren. En zelfs is het de functie van Israël, min of meer, ten behoeve van de gemeente. Al ligt dat een beetje moeilijker, heeft ook een andere kant natuurlijk. Maar het is wel degelijk zo dat de gemeente tot stand gekomen is uit Israël. De zaligheid is uit de Joden, wordt er gezegd in verband met onze bedeling, hoor, in Johannes 4. En verder natuurlijk in Efeze 2 vinden we dat de heidenen zijn erfgenamen van dezelfde belofte en mededeelgenoten en van hetzelfde lichaam als Israël. Hè? En niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Kortom, ook de zaligheid van de gemeente in onze dagen is ontleend aan de zegeningen van Israël. En daar gaat het maar om. En voor de volkeren in de toekomst is dat vanzelfsprekend. Ze worden dus vertroost uit dat wat aan Israël beloofd is. Nou, opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten, namelijk u verlusten. Uitzuigen kan ook een negatieve betekenis hebben, eventueel, maar dat heeft het hier uiteraard niet, hè. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. Soms denk ik ook, je kunt lezen met de heerlijkheid harer glans. Kan net zo goed, want glans en heerlijkheid is hetzelfde namelijk, hè. Net zo goed als vrolijk zijn met vreugde 2 keer hetzelfde is. De gedachte is namelijk dat de glans, de heerlijkheid van Israël ook deel wordt van degene die uit Israël of door Israël deel hebben gekregen aan de zaligheid. En als straks de volkeren gezegend worden in de toekomst, dan worden ze gezegend met de zegeningen van Israël. Want in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En voor de gemeente geldt natuurlijk precies hetzelfde. Waarbij je bij heerlijkheid, zowel als bij glans, zou moeten denken aan licht. Glans is, het is geen glans als er geen licht is. En heerlijkheid is in elk geval synoniem met licht. Hè? De verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Eigenlijk moet je dat gewoon in het Nederlands zeggen. Namelijk de verlichting van de blijde boodschap van de heerlijkheid van Christus. En hier vind je die woorden allemaal bij elkaar, hè? Dus blijdschap en de heerlijkheid en dus het licht eigenlijk ook. Nou ja, het licht is ook een van de thema's van het Johannes-evangelie. Net als in, of dan zeg ik het verkeerd, te snel. Ik wil zeggen, het is ook een van de thema's van Jesaja, net als in het Johannes-evangelie. Het loopt altijd gelijk op. Licht en heerlijkheid. Want, vers 12, alzo zegt de Heer, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. Kun je het voorstellen, de rivier? Een rivier ook die zich splitst, waarvan het water aan alle kanten, hè, zo'n delta, hè, gaat alle kanten op, vloeit over het land heen enzovoorts. Ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. Ja, ik wil zeggen, de Johannes-evangelie. Wat dacht u van het water uit het Johannes-evangelie? Hoofdstukken lang allemaal water, water en nog eens water, omdat het een beeld is van het woord. En het woord brengt vrede. Maar in laatste instantie dacht ik aan Openbaring 22. Ik had het net voor me liggen en ik las het zelfs, terwijl ik met u over andere dingen stond te praten. Maar dan lazen we over een rivier. Die rivier die ontspringt in het hart van dat nieuwe Jeruzalem. Daar kun je natuurlijk letterlijk opvatten, vind ik heel aardig. Maar van veel groter belang is natuurlijk dat het een geestelijke waarheid is. Dat namelijk het leven, het woord en dus ook de vrede, zoals hier beschreven, ontspringt onder het altaar, onder de dorpel, onder de deur of hoe dat maar heten mag, van de tempel. Dat wil zeggen, het ontspringt bij Christus zelf en het spreidt zich uit door geheel het koninkrijk. Dat dat ook letterlijk gebeurt in de 1000 jaren, dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar ook mocht het zo zijn dat het niet letterlijk gebeurt, dan is dat voor mij totaal geen teleurstelling. Maakt me niks uit. Want het is namelijk geestelijk waar, en dat is altijd de grote waarheid, hè? Namelijk, er zal een rivier zijn. Het is diezelfde rivier als beschreven ook in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Hetzelfde verhaal. De rivier uit de tempel. Dus dezelfde rivier als in Openbaring 22 natuurlijk. Maar het is hetzelfde als de stromen van levend water die zouden vloeien uit zijn binnenste. Uit ons binnenste is nog maar de vraag, maar uit zijn binnenste, hè? Dat van de Heer Jezus zelf, dat is zeker waar. Hè? Dus ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen zal ik over haar uitstrekken als een overlopende beek. Maar wat is een overlopende beek anders dan een rivier? En vrede en heerlijkheid zijn dus synoniem. En rivier en overlopende beek zijn synoniem. Ze hebben de bekende parallelismen. En dan heette het ineens weer borsten. Want er zijn ook te beschouwen als een overlopende beek of als een rivier, omdat ze eenmaal het voedsel verstrekken en dus leven overdragen. En de heerlijkheid der heidenen zal zijn als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Hoe kun je het zeggen, hè? Hoe kom je erop, hè? Gij zult op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. En het punt is dat deze zegeningen via Israël gegeven worden aan de heidenen. Maar andersom zal het ook zo zijn dat Israël zelf, dat leidt een inconsequentie natuurlijk in het plaatje, maar dat Israël zelf ook zo getroeteld zal worden. Zelfs door de heidenen, hoewel er niet in de eerste plaats aan gedacht wordt, maar in elk geval door de Heer zelf. En hoewel Israël dan eerst als de moeder beschreven wordt, wordt Israël nu weer beschreven als het kind. Dat kan natuurlijk ook, omdat de moeder eigenlijk is Israël, het Israël uit het verleden, een gelovig Israël, maar uit het verleden, terwijl het kind niet alleen is de heidenen die daaruit tot geloof komen of de gemeente die daaruit ontstaan is, maar het is net zo goed ook het wedergeboren Israël wat daaruit ontstaan is. Hè? Een nieuw Israël. Wedergeboren en wel. En dat zal vertroeteld worden. We hebben eerder al gelezen, ook in Jesaja, dat de heidenen zullen moeten bijdragen, hoe zeg je dat, zullen bijdragen aan het onderhoud van Israël. Dus heel eenvoudig, Israël zelf is namelijk het koninklijk priesterdom, waardoor het woord Gods medegedeeld wordt aan de heidenen, en dan geldt het oude principe dat degenen die het woord ontvangen, die geestelijke zegeningen ontvangen, vervolgens bijdragen in de materiële dingen die nodig zijn voor degene die geestelijke dingen meedeelt. Hoe zei ik dat? Ik heb beter een paar bijbelteksten kunnen lezen uit het Nieuwe Testament, want daar staat het gewoon concreet. Maar toegepast op de verhoudingen binnen de gemeente bijvoorbeeld. Maar het geldt net zo goed voor de verhoudingen van de volkeren. Want de volkeren zullen weliswaar de zaligheid ontvangen via Israël. Maar je kunt ook zeggen, de volkeren zullen onderworpen zijn aan Israël. Dan hebben we het over het koninkrijk. En dat betekent dat ze in de eerste plaats schatplichtig zijn. Want dat is natuurlijk wel degelijk zo. En dat betekent dat Israël inderdaad onderhouden zal worden door de heidenen. En inderdaad stoffelijke zegeningen van de heidenen zal ontvangen. En dus, gij zult op de zijde gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Dat moeten de heidenen de Joden onderhouden. Kun je het je voorstellen? De Joden kunnen zich dat wel voorstellen, maar daar gaat het nou niet over. Alleen de heiden niet. Ze zullen op de zijden gedragen worden. Dat kan de linkerzijde dan wel de rechterzijde zijn. Want zo zie je wel eens dat de moeders hun kinderen dragen. De vaders trouwens tegenwoordig ook. Het kan ook de achterzijde zijn, denk ik wel eens. Want dat zie je nog meer. Alleen bij Europeanen zie je wel de kinderen aan de voorzijde gedragen worden, wat ik nog altijd belachelijk vind. Hè? Kinderen kunnen toch niet tegen achteruit rijden. Maar goed, maar dan hangen ze de kinderen op de buik. Hè? Bij ma of bij pa. Bij ma lijkt me daar zo weinig ruimte voor te zijn. En bij pa gewoonlijk ook. Nou ja, laat me zitten. Maar in andere landen zie je altijd de kinderen gedragen worden op de rug. Dan gaat de... Ja, die moeders die zien er ook zo uit. Hè. Er staat de achterste naar achter. En de kinderen worden in een deken gevouwen zo teruggedragen. Een knoop hiervoor en dan blijft het allemaal zo zitten. Moeder leert dan ook zo lopen natuurlijk. Hè. Ja. Op de rug. Natuurlijk. Ja, dat weet ik. Want moeders hebben vaak van die brede heupen. En soms van die vetkussentjes daarbovenop, weet je wel. Dus daar is het genoeglijk toeven. Voor de kinderen. Hè? Dan hangen ze in het zijspan, zo noem ik dat altijd. Hè? Ja, ze worden opzij aangespannen. Dus ze worden op de zijden gedragen. In elk geval gedragen door de moeder. Dat is wat hier staat. Ze zullen op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. En dan staat er een schitterende uitspraak in vers 13, die ik ook wel eens een keer verkeerd om toegepast gezien heb. Vanwege het gebrek aan inzicht in de naamvallen, denk ik. Maar er staat, als een dien zijn moeder troost. Let op de N achter die. Dat moet er wel even bij, want anders dan gaat het helemaal fout. Als een dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Nou, troost is gewoon de troost van troost, troost mijn volk. Uit het eerste deel van de tweede helft van Jesaja, kortom, Jesaja 40 vers 1. En hier zijn we aan het eind van het verhaal en wordt het weer genoemd. En hier wordt dus gesproken over de troost die Israël zou ontvangen. Dat wil zeggen de zoon, het knechtje namelijk uit vers 7. Ik ben geneigd het eerst met een hoofdletter te schrijven, maar daarna maken we er toch maar weer... een kleine letter van, omdat het net zo goed van toepassing is op de gemeente. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ik zal u troosten. Laat ik de eerste zin even weg, want die schijnt te moeilijk te zijn om te lezen. Maar ik zal u troosten is duidelijk. Ik is namelijk de Heer. En de Heer zal u, namelijk Israël, troosten. Daarbij is niet de Heer de moeder en Israël de zoon, dan wel dochter, maar dat is net andersom natuurlijk. De Heer is de zoon en Israël is de moeder. En hier is de zoon die de moeder troost. Dat is wat hier staat. Dus de zoon die de moeder troost. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u, namelijk mijn moeder, troosten. En trouwens de moeder van de Heer Jezus, Maria, Mirjam, in het Hebreeuws, is natuurlijk ook een type van Israël. En die moeder zou getroost worden. Door wie? Ja, door de Heer zelf. Maar nou even letterlijk. Johannes evangelie dus, hè. We zijn in Jesaja, dus we springen naar Johannes. De Heer hangt aan het kruis. Vertroosting is immers einde van het oude en begin van het nieuwe. Maria moest getroost worden vanwege de dood van haar zoon. Dus wat zegt de zoon? Zegt tot Maria, vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zoon, zie uw moeder. En er staat erbij, en van die dag nam Johannes haar in zijn huis. Maar Johannes was tot haar zoon geworden daardoor. En hij troostte zijn moeder, namelijk Maria. En Johannes daar neemt dus de plaats in van de Heer Jezus. En het is weer zo, omdat Johannes een type is van de hele gemeente. Johannes is een type van de hele gemeente. De apostel Johannes, hè? Of die van het Johannes-evangelie. Dat is die apostel die nooit met name genoemd wordt, weet u wel? Die zichzelf nooit bij name noemt. Dat is weer zo, omdat hij de verborgenheid is. Daarom wordt hij niet met name genoemd. Johannes is een type van de gemeente uit onze dagen. En die neemt Maria bij zich in huis. Dat is hetzelfde als dat de Vrijstad de doodslager in huis neemt. Want Johannes is de gemeente en Maria is het gelovige overblijfsel van Israël, wat deel krijgt aan de gemeente. En precies zo is het met de doodslager, wordt opgenomen in de Vrijstad, waarbij de doodslager een beeld is van Israël en de Vrijstad weer een beeld is van de gemeente. Precies hetzelfde verhaal. En als hier staat dat de moeder getroost zal worden door de zoon, dan is die zoon Christus en is de moeder natuurlijk het gelovige deel van Israël, of het overblijfsel van Israël uiteindelijk. Maar die zoon is net zo goed de gemeente. En ik geloof dan ook dat de gemeente Israël zal troosten in de toekomst. En heel concreet, als er staat in Openbaring 12, ik heb er straks overheen gelezen, maar ik heb wel meer gezegd natuurlijk. Als er staat in Openbaring 12, de vrouw vlucht naar de woestijn, alwaar zij haar zullen voeden, dan is de vraag, wie doet dat dan? Wie zijn die zij? En dan zeg ik, dat is dat knechtje, die mannelijke zoon uit het voorgaande vers. Dat is de gemeente namelijk. Zodat je ook daar ziet dat de gemeente Israël troost en ook zelfs letterlijk voedsel geeft. En het bijzondere dan van dit schriftgedeelte hier in Jesaja is dat de rollen worden omgedraaid. Eerst wordt er gesproken over het knechtje. Over de gemeente die voortkomt uit Israël en die leeft uit de zegeningen van Israël. Daarna is het andersom, dat Israël namelijk leeft uit zegeningen die door de gemeente worden aangereikt. En dan leeft de zoon uit de zegeningen, of leeft de moeder uit de zegeningen van de zoon. En zo is het natuurlijk, want in onze dagen ontstaat de gemeente uit Israël, zo is het zonder meer, maar in de toekomst wordt Israël hersteld, juist door de roeping en bediening van de gemeente. Zo kan het dus ook gezegd worden. Hebben we nog niet alles mee gehad. Want een ander beeld is dat natuurlijk van dat beeld van Jesaja 62. Namelijk van de bruidegom en de bruid. Maar daar hebben we het nou niet over. We gaan eerst koffie drinken. En zo zijn we dan in vers 13. Maar dat vers heb ik inmiddels verklaard. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Dat wil zeggen, de Heer troost zijn moeder, Israël. En het is niet alleen de Heer, maar het is ook de gemeente. En parallel daaraan vinden we de uitspraak in het Johannes-evangelie. Johannes, is het niet Johannes 19? Jawel. Vers 26, dank u broeder. Waar de Heer zegt tot Maria, vrouw zie uw zoon. En tot Johannes zegt hij, zoon zie uw moeder. Maar de gedachte daarbij is inderdaad dat Johannes, namelijk de gemeente Israël, het overblijfsel uit Israël zal troosten en ook zou opnemen. Want wat daar in Johannes natuurlijk tegelijkertijd vermeld wordt, is dat het gelovige overblijfsel letterlijk uit de Joden deel zou uitmaken van de gemeente. Maria werd lid van het huisgezin van Johannes. Zoals Israël, de gelovige Joden bedoel ik dus nu, deel uitmaken van de gemeente. Daar gaat het om. Nou. Dus in de verbinding dan tussen de gemeente en Israël. Dat vinden we hier ook. Daar gaat het nou natuurlijk maar om. Een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. De Heer, inclusief de gemeente, zal Israël troosten. En er staat er, ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Dat is natuurlijk zo. Jeruzalem staat voor het nieuwe verbond en het koninkrijk. En troost staat ook voor het nieuwe verbond en het koninkrijk. Dus dat zal wel. Maar het neemt niet weg dat wij ook geloven dat het hier volstrekt letterlijk bedoeld is. Mede omdat we dergelijke uitspraken ook in andere profetieën vinden. Namelijk dat het nieuwe verbond en die vertroosting inderdaad tot stand zal komen, letterlijk te Jeruzalem. De plaats zelf. In de andere profetie, die van Zacharia, staat zelfs letterlijk dat de plaats van Jeruzalem zal alsnog zijn te Jeruzalem. Hetgeen betekent dat Jeruzalem dus daar ook inderdaad letterlijk bedoeld is. En in dat is Zacharia 9, geloof ik. En in Zacharia 9 gaat het om diezelfde dingen. Namelijk de bekering van Israël alsnog in de toekomst. En dus alsnog een herstel van een letterlijk Jeruzalem. Het gaat hier later ook om letterlijke dingen, hoor. De rest van dit hoofdstuk. Want lees maar verder. Er staat, en gij zult zien. Niet het, gij zult zien. Dat het mag je weglaten. Want dan vraag je weer af, hoezo, wat, waar. Of wat is het hier wat men zien zal? Nee, het is, gij zult zien in het algemeen. Israël is namelijk blind. Voor een tijd. Maar zal ziende worden. Hetgeen wijst op de verblinding zoals die in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Van de verharding van Israël enzovoorts. Maar tegelijkertijd hier verwijst het natuurlijk terug naar Jesaja 64 vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt enzovoorts. En inderdaad. De Heer zal de hemelen scheuren en zal nederdalen. En dan zal men zien. Israël zal zien wie ze doorstoken heeft natuurlijk. Maar meer in het algemeen, men zal tot geloof komen, tot inzicht. Gij zult zien en uw hart, dat heeft met geloof te maken, uw hart zal vrolijk zijn. Dat is het hart wat niet meer een stenen hart is, maar een vlezen hart waarin het woord Gods geplant is, gegrift. Geplant is. Uw hart zal vrolijk zijn. En uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Groenen wil dus zeggen groen worden. Het werkwoord komt nogal eens in de Statenvertaling voor. Groenen. Er was ook eens iemand groenende in zijn paleis, weet u nog? Dat is in Daniel. Dat heb ik het Nezar. Ik was groenende, staat er dan. Dat wil zeggen, hij was aan het relaxen. Hij was aan het zich hervinden. Beetje weer tot leven komen enzovoorts. Groen worden wil zeggen dat er leven in komt. Hè? Zich hervatten. Uw beenderen zullen groenen, dat wil zeggen uw beenderen zullen weer tot leven komen. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de profetie van Ezechiël 37. Zullen deze beenderen levend worden? En het antwoord is uiteindelijk ja, zeker wel. Uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Het tere gras is immers jong gras. En dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten en hij zal zijn vijanden gram worden. De hand des Heren zal bekend worden aan zijn knechten, aan degenen die hem dienen. Dat wil dus zeggen dat de hand des Heren hier een positieve betekenis gebruikt wordt. Dat is bijna altijd zo trouwens, want de hand des Heren is dus zijn hand, zijn rechterhand, zijn hoge arm of hoe het maar heten mag, waarmee verlossing tot stand komt. Het is die hand die bekend zal worden aan zijn knechten. Israël, de knechten dus, waren eerst blind, maar nu zullen ze zien. En dus eerst was het onbekend. Zij kenden niet. En nu zal bekend worden. Dat is wat hier staat. Dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten. En, maar dat had ook wel maar mogen zijn in dit geval natuurlijk. Hè? Maar hij zal zijn vijanden gram worden. Want beide dingen gebeuren zo'n beetje het eind van de zevende week. Dat klopt het precies, hè. De Heer zal zich bekendmaken aan degene die hem in geloof hebben aangeroepen. Hij zal namelijk verschijnen in heerlijkheid en hij zal hem troosten. Maar aan de andere kant, voor zijn vijanden zal hij gram worden. Dat wil zeggen, hij zal grimmigheid en toorn brengen. En ik praat weer te vroeg, want dat staat in vers 15. Die grimmigheid en toorn. Want, ziet, de Heere zal met vuur komen. De bekende wijze, zoals al zo vaak genoemd in Jesaja. Het vuur uit de hemel, hetzelfde vuur waarmee eens Sodom verwoest werd, is hier ook het vuur waarmee Babel en daarmee het hele koninkrijk van het beest verwoest zal worden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen beiden. Het gaat gewoon om een oordeel over de hele oude schepping. En daar staat het ook van, dat het door vuur verwoest zal worden. Het is niet zozeer de beschrijving van een bepaalde gebeurtenis, maar het is de beschrijving van een algemene oordeel wat de Heer zal brengen. En dat gebeurt door vuur uit de hemel. De Heer zal met vuur komen en zijn wagenen als een wervelwind. Dat heeft te maken met dat het uit de hemel komt, hè. Ik denk wel eens dat het hier gaat over Donar, maar dat mag je geloof ik niet hardop zeggen. Die komt met wagenen als een wervelwind. Maar ja, die god van het onweer, de Scandinaviërs in elk geval. Die god van het onweer is natuurlijk gewoon de god van de Bijbel. Die spreekt. En als er echt vuur uit de hemel komt, bliksem dus, want dat is het in de eerste plaats, hè. Als er echt vuur uit de hemel komt, dan komt het uiteraard omdat God spreekt in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En dat is precies wat hier staat, want er staat om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden. Hiertoe wil zeggen hiernaartoe, hierheen, te wenden. En de wenden wil zeggen richten. Een bepaalde kant op sturen. Want de Heer zal zijn grimmigheid en zijn toorn een bepaalde richting opsturen, namelijk naar zijn vijanden. Uit het einde van vers 14. Want met vuur, namelijk met zijn zwaard, het vuur is namelijk zijn zwaard. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere in het recht treden met alle vlees. Alle levende mens in de praktijk dus. Alle vlees. En de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn. Want als de Heer recht gaat doen, je moet er toch niet aan denken, maar de Heer recht gaat doen over het vlees en dus over de levende mensheid, betekent het heus dat de grootste gedeelte van de mensheid omkomt. Daarom zeg ik, je moet er niet aan denken, maar niettemin gaat het wel gebeuren, hè. Ik heb altijd moeite met die mensen die roepen om recht en gerechtigheid. Dan denk ik wel eens, man, je weet niet wat je begeert, hè? Recht en gerechtigheid. Wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods, waarin genade heerst. Maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als die recht en gerechtigheid gaat brengen over de aarde. Ik bedoel, het zal ons niet treffen om de eenvoudige reden dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. En zalig zijn geworden uit genade en door geloof en zo. Maar je moet er toch niet aan denken wat er komt over die ongelovige mensheid. Die gun je dit niet, maar het gebeurt wel. Want het is wel recht. Dan te bedenken dat velen van degenen die om recht en gerechtigheid roepen, niet eens weten of ze zelf wel gerechtvaardigd zijn. Dat is nog het dwaze van het verhaal. Nou, of ze geloven behouden te worden, is nog maar zeer de vraag. In de aardse manier van denken, ja. Maar als het recht en gerechtigheid komt waarom zij roepen, komt wel eens wezen dat ze zelf daardoor geoordeeld zullen worden. Dus je kunt er beter maar niet om roepen, hè? Maar niettemin, die grimmigheid en toorn die hier genoemd wordt, daarbij denk ik altijd op Psalm 2. Omdat Psalm 2 natuurlijk samen met Psalm 110 zo'n beetje het hart is van de hele Bijbel. Het staat niet alleen in het midden, maar het is ook het thema waarnaar toegewerkt wordt in de oud-testamentische geschriften. En het is ook het thema wat toegelicht wordt in de nieuw-testamentische geschriften. Namelijk dat de Heer Jezus Christus tot koning zou gesteld worden en gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods. En van daaruit of zaligheid zal brengen in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110. Of oordeel zal brengen, zoals vermeld eveneens in Psalm 110, maar ook uitdrukkelijk in Psalm 2. Waarbij hij tot hen zal spreken in zijn toorn en waarbij hij in zijn grimmigheid hen zal verschrikken. Want dat is wat er staat. Dat is Psalm 2. En dat denk ik altijd bij deze uitdrukking. Grimmigheid en toorn zijn trouwens synoniemen, het is een vaste uitdrukking, hè. Om met grimmigheid zijn toorn hier toe te wenden, daarheen te keren, daarop te richten, op die vijanden namelijk, uit vers 14. En zijn schelding zal hij richten met vuurvlammen. Kortom, grimmigheid, toorn, schelding zijn nu drie synoniemen en het krijgt gestalte in vuurvlammen, vuur uit de hemel namelijk. In andere plaatsen heet het adem zijns monds. Het was nogal een vurige adem. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer in het recht treden met alle vrezen. De verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn. Ze zullen door de Heer verslagen worden. En dat zijn de dagen van de grote verdrukking. Met name gaat het daarbij om de 33 jaren natuurlijk. Hè? Als je hier leest, als je leest wat hier staat, dan staat er dus: de Heer zal bekend worden aan zijn knechten en hij zal grimmigheid en toorn brengen over zijn vijanden. Dat is in ieder geval zo in het einde van de 70ste week van Daniël en daar en verder, de 33 jaren daarop, waarbij de knechten, de gelovigen zijn, beginnend met Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar ook daarna natuurlijk is het van toepassing op degene die in de beroemde 33 jaren tot geloof komen. En de vijanden zijn uiteraard degene die achter het beest aan hollen. En het aardige is, dat staat in het volgende vers. Ja. De verslagenen des Heren zullen vermenigvuldigd zijn, namelijk die zichzelf heiligen. Die zichzelf heiligen. De fout zit hem niet in het heiligen, de fout zit hem in zichzelf heiligen. Heiligen is goed. Maar zichzelf heiligen, ja, dat kan eigenlijk niet. En zelfs het streven is uit den boze, die dan ook hier genoemd wordt. Maar staat er op een heel moeilijke manier. Ik heb het vers in ieder geval 3 keer moeten lezen, minstens. Maar er staat, die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven. Maar de gedachte kan ook zijn, die zichzelf reinigen om de hoven in te kunnen gaan. Waarbij de vraag is, reinigen ze zich nou in de hof of reinigen ze zich eerst om daarna de hoven in te gaan? Dat laat dus wat ruimte. Maar het heeft in ieder geval te maken met het gaan in de hoven. En er staat er achter één in het midden. En dat derzelfde moet je weglaten, moet je altijd mee beginnen. Wat schuin gedrukt is, moet je, als je het eerst leest, helemaal niet lezen. Hè? Altijd eerst overslaan. Als je iets mist, kun je het altijd nog invoegen. Maar het hoeft niet. Dus ze reinigen zich in de hoven achter één in het midden. Ik zeg één en niet een. Omdat een het onbepaald lidwoord zou zijn. Maar dan moet er een zelfstandig naamwoord achtervolgen. En dat gebeurt hier niet. Dus zou het één moeten zijn, het telwoord namelijk. Er is dus één in het midden. Van wat? Van de hoven. En of hoven nou meervoud is of enkelvoud, maakt dan niks meer uit. Het gaat erom dat de hof, dan wel de delen van de hof, dat zijn een hoven, dat die hoven zich bevinden rondom één in het midden. En ik ben zelfs één vertaling tegengekomen, dat was geloof ik geen Nederlandse, die vulde in achter één boom in het midden. Andere vertalingen hebben ook achter iemand in het midden. En dat kan allemaal, maar het is nogal op een verschillende uitleg vatbaar. Als het namelijk iemand is in het midden, dan zijn de hoven gewoon de landen, de volkeren, zou ik maar zeggen. En één in het midden, dat is dan de koning van Babel, het beest dus. Want tegen hem gaat het immers in, als het oordeel komt. En de hele wereldbevolking schaart zich achter die één in het midden, namelijk het beest. Die voor dat doel ook een opgericht teken heeft, zodat het dat ook nog kan zijn. De gruwel der verwoesting namelijk, op een of andere wijze, waartoe men verzameld wordt. Hè? Het beest, het beeld van het beest of het beest, één in het midden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat als wij dit toepassen op de eerste plaats een ongelovig Israël en de rest van de wereldbevolking, en we het hebben over een eigen heiliging, een zichzelf heiligen, dan zouden we toch op zijn minst moeten denken aan de wet. Maar begrijp me goed, als we het hebben over het beest, hebben we het ook over wet hoor. Misschien niet de wet, maar dan toch in elk geval over wet, in het algemeen. Eerste beginsel der wereld. Maar als we het hebben over de wet, wordt het nog duidelijker, want er zijn de hoven. Niet alleen de verwijzing naar de volkeren, maar zijn zelfs een verwijzing naar de hof bij uitstek. De hof van Eden, zal ik maar zeggen, die bij Adam dus. En daar stond ook iets in het midden, dacht men. Er staat iets in het midden, maar we hebben het niet over wat echt in het midden stond. We hebben het over wat zij dachten dat in het midden stond. Want er was daar een vrouw, die in elk geval een beeld is van Israël ook, die dacht dat de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden stond. Er was een misverstand, want dat was niet zo. De boom des levens stond in het midden. Maar zij hadden door de boom der kennis des goeds en des kwaads die in het midden stond. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is de boom die een uitbeelding geeft van de wet. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads is niks anders dan leven onder de wet. Of leven onder wet in het algemeen, of leven volgens de eerste beginselen der wereld. Dan hoef je niet aan de bedeling van de wet en aan Mozes te denken namelijk. Kortom, de wereld leeft van die boom. Maar die boom mag dan een speciale uitbeelding zijn van de wet en het leven onder de wet in de dagen van Israël onder het Oude Verbond. Maar in het algemeen is de uitbeelding van de wereld en de wereldbevolking die leeft uit de eerste beginselen van de wereld, namelijk het principe van goed en kwaad. En het is dat principe waaromheen de volkeren ook in de toekomst verzameld zullen worden. Uiteraard, want zal het beest, de koning van Babel dus, het zal het beest zijn die zijn wet zal uitvaardigen over de hele mensheid. En zo worden de volkeren, denken zij, geheiligd. Hè? Over hen gaat het, die zichzelf heiligen, zichzelf reinigen, in de hoven achter één in het midden. Dus achter die boom of achter het beest zelf. Want dat is de uiteindelijke vervulling daarvan. Waarna staat die zwijnenvlees eten en verfoeisel. Dat is nog erger, want zwijnenvlees is gewoon onrein. Dat is het spreekwoordelijke onreine voedsel van de Jood, onder, levend onder de wet. Van de Mohammedaan trouwens ook, heb ik begrepen. Is dat zo? Ja, dacht ik. Maar zwijnenvlees staat model voor alles wat onrein is. Maar daarna staat er en verfoeisel, dat zijn gewoon uitwerpselen. Dat is helemaal, als dat niet onrein is, weet ik het niet meer. En muizen, dat zal ook wel onrein zijn, maar het aardige is dat de muizen geacht worden op een of andere wijze heilige dieren te zijn. Ze zijn namelijk een uitbeelding van Dagon. Weet u niet, de tempel van Dagon met die muizen. Op een of andere wijze zijn de muizen aan Dagon gewijd. Hoe dat precies in elkaar steekt, weet ik ook niet. Maar wel weet ik dat Dagon niemand anders is dan Satan. Ja, Dagon is de vissengod, hè. Dagon is de bekende, zeevader moeten weten natuurlijk, dat is marineman. Dagon is namelijk Neptunus, Nereus, dan wel, hoe heet die andere keer, Poseidon. Dagon, de vissengod. Van wie een beeld stond opgericht in de tijd. En toen de ark daar naar binnen werd gedragen, toen viel hij op zijn snuffert. Hetgeen we nog altijd erg leuk vinden dat dat gebeurde. Maar het is een beeld van wat in de toekomst gebeurt. Maar die muizen doen denken aan Dagon. Maar Dagon, de god der Filistijnen, is een beeld van de god van de Palestijnen uiteindelijk. En dat is niemand anders dan inderdaad de god des afgronds, de zee, de vissengod. Namelijk Satan zelf. En via de muizen komen we dus toch terecht bij Koperen Co, weet u wel. Van Goliath, weet u wel, dat was hem, hè? Weet u nou, hè, hoe dat zit, hè? Lijken die mooi? Je hebt ook kleurmuizen tegenwoordig. Maar volgens mij worden die gespoten. Maar dat is... Goed. Nou, ze eten zwijnenvlees, vervoersel en muizen. Oftewel, zij dienen de afgoden. Ze dienen niet de Heer, maar iemand anders. En uiteindelijk dienen zij Satan zelf. Via de muizen. Trouwens, als het over hekserij gaat en allerlei brouwseltjes, dan is het ook altijd heeft het iets met muizen te maken. Nou. Maar er staat er, tezamen zullen zij verteerd worden. Let op tezamen. Dat is weer een verwijzing naar Psalm 2. Heel bedekte, maar het is er één. Ik was er al natuurlijk in Psalm 2, maar daar staat dat de heidenen tezamen beraadslagen. Hè? Ze worden één. De heidenen worden samen één. Omdat ze zich keren tegen één gemeenschappelijke vijand. Namelijk God en zijn gezalfde. En dat gebeurt uiteindelijk onder het beest. Daar worden die volkeren één. Maar tezamen beraadslagen ze tegen God en zijn gezalven. Maar hier staat, tezamen zullen zij verteerd worden. En dat is dus de uitdrukking, de uitspraak van degene die in de hemel woont en daar allemaal over lacht. Want dat staat in Psalm 2. Want die vijand zal mooi één worden en tezamen dus zullen zij verteerd worden. Door het vuur, uiteraard. Want hoe dan ook, wat hier ook staat, is afgoderij. Het is aan de ene kant te verwijzen naar de afgoderij zoals uiteindelijk uitgebeeld wordt via de Palestijnen, de Filistijnen, via de muizen. En aan de andere kant wordt zwijnenvlees genoemd en dat is eigenlijk de afgoderij van Israël. Soms denk ik wel, ik heb van die vreemde gedachten soms, hè. Maar goed, dat wil ik u wel meedelen. Maar soms denk ik wel eens, als die volkeren verenigd worden rond de koning van Babel, dan zou dat in ieder geval moeten, niet langs politieke weg alleen, want dat lukt nooit, dus moet het langs godsdienstige weg. Ze moeten een gemeenschappelijke godsdienst hebben. En Babel is natuurlijk onder andere de vereniging van godsdienst en politiek, hè? Dus dat zal wel. Dan denken wij natuurlijk aan de ene kant aan de herleving, ook in onze dagen, van het Mohammedanisme. Herleving, want in de dagen van de Eerste Wereldoorlog zo'n beetje hebben ze gevierd dat de Mohammedanisme op zijn retour was, eigenlijk ophield. Toen hield ook de Mohammedaanse kalender op, die hebben ook altijd een eigen kalender gehad. Toen hield de Mohammedaanse kalender op en werd Palestina bevrijd van de Mohammedanen, van de Turken of hoe dat maar heten mag, hè, de dagen van de Eerste Wereldoorlog. En toen heeft men geroepen, aha, nu is het beest verslagen, wat helemaal een misverstand was van de historische school overigens. Maar in onze dagen heb je een herleving juist van het Mohammedanisme op allerlei manieren. Maar het kon wel eens wezen dat als Israël en de volkeren één worden, dat het niet gaat via de Mohammedanen, via het Mohammedanisme, is maar een gedachte van mij hoor. Niet via het Mohammedanisme, want ik zie nog niet hoe de Joden zich daarin zouden kunnen vinden. Maar het kon natuurlijk wel eens wezen dat ze allemaal concessies doen en deze oude god Dagon van stal halen. Het zou mij niet echt verbazen, omdat Dagon van oudsher de god is van de Filistijnen. En als het beest, de koning van Babel, een Filistijn is en een godsdienst naast heeft, komt wel eens wezen dat het opgerichte beeld waarover gesproken wordt inderdaad hetzelfde is als het beeld van Dagon, wat in de tijd stuk gevallen is. En als het niet zo is, misschien is het niet zo, want ik heb er niet zoveel aanwijzing voor, maar als het niet zo is, dan is het toch zo dat de god die de Mohammedanen dienen, toch niemand anders is dan Dagon, al noemen ze hem dan niet zo. We noemen hem Allah, zal wel zo wezen. Maar niettemin is het natuurlijk toch Satan zelf, daar komt het op neer. Onder welke naam doet er natuurlijk niet zoveel toe. Maar goed, dat even terzijde. Maar de muizen die hier genoemd worden, verwijzen wel degelijk naar Dagon. Daar gaat het om. En dus naar de Filistijnen. Maar u ziet dat de Filistijnen naar de Filistijnen gaan. Want zij zullen tezamen verteerd worden. De heidenen verzamelen zich tezamen tegen God en zijn gezalfde, Psalm 2. Maar tezamen zullen ze door die gezalfde verteerd worden. Want die God is namelijk een verterend vuur. En over dat verterende vuur uit de hemel gaat het hier. De val van Babel, uiteindelijk wordt dan ook beschreven in de profetieën en uiteindelijk in Openbaring. En dan blijkt het inderdaad te gebeuren op dezelfde wijze als Sodom. Namelijk vuur uit de hemel. En Babel verbrandt niet alleen, maar zal ook inderdaad naar beneden verdwijnen. Zoals Sodom trouwens ook. Want het plekje waar Sodom lag is het laagste deel van de aardbodem. 300-400 meter onder het pijl van Amsterdam. En het pijl van Amsterdam is zoals bekend bepaald niet zo hoog. Maar dat doet er nou niet toe. Nou, dan staat er. Vers 18. Hun werken en hun gedachten. Er staat verder niks bij, zomaar een kreet, hier, zo is het in ieder geval vertaald. Maar dat betekent dat dit oordeel komt vanwege hun werken en hun gedachten. Werken alleen gaat het nooit helemaal om. Het gaat altijd om de werken en de gedachten samen, omdat werken voortkomen uit gedachten. Maar hun werken en hun gedachten zullen geoordeeld worden. En dus staat er, het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en ze zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. En dat zijn twee dingen. Vers 17 gaat over die vijanden die tezamen verteerd zullen worden. En in vers 18, althans de tweede helft van het vers, daar gaat het om de andere kant van het verhaal, waarbij namelijk de knechten vergaderd zullen worden. En dat zijn ook al de heidenen. Want als er staat dat de Heer alle heidenen zal verzamelen, betekent het niet meteen dat hij ze ook zal oordelen. Dat kan wel, maar het hangt er vanaf. Hij kan ze ook zegenen namelijk. Want alle heidenen zullen ook verzameld worden en gebracht worden naar Israël en in Israël gezegend worden. Per slotverrekening zou alle heidenen gezegend worden via Israël. En de positieve betekenis gaat er dus om. Ik denk dan ook dat het eerste deel van vers 18, hun werken en hun gedachten samenhangt met het voorgaande. Namelijk dat oordeel is over die werken en gedachten. En dat tweede deel van, dat verdere deel van vers 18 spreekt over de zegeningen die aan de heidenen, de overlevende, de overblijvende heidenen dus, zullen gegeven worden. De knechten, zoals ze genoemd werden in vers 14.